Vanavond dan preek ik over de artikel 16 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Dat is nou iets wat u niet van mij gewend bent, denk ik. Maar het mag er ook wel een keer tussendoor, nietwaar? Artikel 16 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Ik weet niet, het zal wel niet geprojecteerd worden. Zie wel, dat kennen ze niet. Hè? Ik zal het even lezen. Moeten we goed luisteren. Sommigen hebben het nog in hun kerkboekje staan, denk ik. Wij geloven dat God, toen het hele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderf en ondergang was gestort, wij geloven dus dat God bewezen heeft dat hij barmhartig en rechtvaardig is. Barmhartig, doordat hij diegenen uit dit verderf trekt en verlost, die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit louter genade verkoren heeft in Jezus Christus onze Heer, zonder ook maar enigszins hun werken in rekening te brengen. Rechtvaardig, doordat hij de anderen laat in hun val en verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Na de preek gaan we zingen. Eer ik een woord van u vernam, hebt gij mij uitverkoren. Als mensen het woord uitverkiezing horen, dan krijgen ze misschien wel wat schrik in hun leven. De preek van vanavond is bedoeld niet om dat lied dat wij straks gaan zingen. Eer ik een woord van u vernam, hebt gij mij uitverkoren. Dus die preek van vanavond is niet bedoeld om dat lied en om de vreugde daarover te temperen, maar juist om nog blijer te zijn met wat God ons hier vertelt. We zullen daar wel enige moeite voor moeten doen, maar de beloning is dan ook des te groter. Dat er geen angst is, maar dat er vreugde is daarover. Nou, wat wij zo even gelezen hebben in artikel 16 van de Nederlandse geloofbelijdenis, is inderdaad voor heel veel mensen een kwelling geweest. Bij verkiezing bekruipen hen negatieve gevoelens. Ben ik wel van eeuwigheid verkoren door God? Of heeft God mij van eeuwigheid verworven? Die vragen. Wat een angst voor sommigen. In Kampen, toen ik student was aan de theologische, toen nog hogeschool, nu universiteit, moesten wij een leerboek voor de dogmatiek bestuderen waarin stond: hoe komt het dat onder gedoopte christenen duizenden zich afkeren van het evangelie? Antwoord: God besloot hen in zijn eeuwige raad voorbij te gaan. Ik schrok daarvan. Ik dacht, moet ik dat leren? Stel je voor dat God besloot om u en jou voorbij te gaan. Kijk, je zit nou wel in de kerk. En je hoort aan het begin van de dienst de woorden genade, zij u, en vrede. Maar stel nu eens voor dat het niet voor jou geldt, maar alleen voor degene die God in eeuwigheid heeft uitverkoren. God gaat jou voorbij. Ondanks die mooie woorden aan het begin en ook straks aan het einde van de dienst. De Heere zegene u en hij behoede u. Ja, dat mocht wel waar zijn. Nee, dat is alleen voor de uitverkorenen van eeuwigheid. Wat een afschuwelijke angst. Voor velen is de uitverkiezing dan ook een obsessie. Zo erg dat ze, ja, dat ze soms radeloos worden of sommigen een eind aan hun leven maken. Maar Paulus die juicht over de uitverkiezing. Hij zingt van de diepte en van de rijkdom van de liefde van God. Wat is er gebeurd dat er in plaats van die verrukking en die vreugde zoveel angst en onzekerheid is gekomen? Hoe rijk die beloften ook uitgestald worden. Hoe vaak ook met nadruk gezegd wordt dat Jezus Christus voor u in de wereld gekomen is en voor jou. Er blijft toch vaak dat onbestemde gevoel, ja maar dat eeuwige raadsbesluit van God. Moeten we ons God zo voorstellen? Iemand die in een computer als het ware alle namen heeft opgeslagen en bepaald heeft. Jij wordt gered en jij, jou verwerp ik. En dat van eeuwigheid af. Dat God als het ware twee lijstjes heeft van namen. Voor de tijd. Rechts. Van eeuwigheid verkoren. Links. Van eeuwigheid verworpen. In de vorige eeuw heeft, of in de vorige eeuw, het is alweer de 21ste, de 19e eeuw, daar heeft een lekenpreker eens gezegd, Gods eeuwige besluit is net als een cirkel. Die binnen bennen, bennen binnen. En die buiten bennen, blijven buiten. Ook al bidden ze nog zo om binnen te mogen komen. Die binnen bennen, bennen binnen. Die buiten bennen, blijven buiten. Zo. Nou, dan hoeven we niet meer te preken, dan hoeven we de Bijbel niet meer te lezen. Haal alle zendelingen dan maar van het zendingsveld terug. Als je uitverkoren bent, dan heb je de schaapjes op het droge. En als je verworpen bent, Allah, daar is ook niks meer aan te doen. Leef je maar uit, het geeft niet hoe. Dat is nou een karikatuur van wat de Bijbel ons leert. God die zegt, ik heb geen plezier in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Daar heb ik plezier in, daar ben ik blij over. Maar als God nou eens van eeuwigheid bepaald heeft, als hij dat bepaald heeft van eeuwigheid, Gods goedheid kent geen palen. Zijn goedheid wordt niet beperkt door een voortijdelijk besluit. Ja, maar wij zongen toch met de oude berijming van Psalm 89, wij kennen dat wel, hè? Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Jazeker, maar wat is eeuwig in de Bijbel vaak? Wij denken, eeuwig, dat is zonder begin, dat is voortijdelijk. Maar dat betekent vaak vast, onwankelbaar. Mozes die zegt, voordat Israël het land Kanaan binnengaat, onder u zijn eeuwige armen. Nou, wat dat is, dat moet u uw zoontje van 4 maar eens vragen. Hij zal u dat zo vertellen als hij vanaf de 4e tree van de trap naar beneden springt. Want zijn vader die staat daar met open armen om hem op te vangen. Zo'n vader heeft eeuwige armen. Die vader die laat dat kind niet vallen. Nou, zo is God. Onder u zijn eeuwige armen. Vast. Onwankelbaar. Als God een verbond sluit met u en met uw kinderen. En het doopwater op het voorhoofd gesprenkeld wordt. Dan zegt God, wees er nou van overtuigd dat ik een eeuwig verbond met je sluit. Hoor je dat? Vast. Van mijn kant, zegt God, onwankelbaar. Je kunt op mij aan. Ja, maar neem nou eens dat woord van Paulus over Jacob en Esau in Romeinen 9, daar staat toch maar, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En die liefde en die haat, die liefde en die haat, die gaat terug op de verkiezende liefde van het verkiezend voornemen van God. Weet u nog wat de remonstranten leerden? De remonstranten in de 17e eeuw. Die zeiden, God die kiest uit op grond van vooruitgezien geloof. Omdat God het geloof van Jacob en het ongeloof van Esau vooruitzag, heeft God zich daarna gericht en daarom Jacob lief gehad en Esau gehad. Ja, maar dan is God geen God meer. dan is hij afhankelijk van wat de mens doet, nietwaar? Alsof wij met onze vroomheid, met onze werken, God zouden kunnen dwingen van u moet ons nou uitkiezen, zegenen. Nee, Paulus die zegt, toen die kinderen nog niet geboren waren en geen goed of kwaad hadden gedaan, werd tegen moeder Rebecca gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Als ik u zou vragen, wie vindt u nou het sympathiekst, Esau of Jacob? 10-1 dat u zegt, Esau. Jacob was een gewiekste jongen. Jacob die was niet sympathiek. Hij was een slimme jongen, handig. Nou, God kiest zo'n figuur uit. Trouwens, dat geldt ook voor het volk Israël. Waarom God Israël uitverkoren heeft om zijn volk te zijn? Omdat ze zo talrijk waren misschien. Nee. Toen, ze waren het allerkleinste volk, zegt God. Toen het volk uit Egypte trok, waren ze misschien amper 25.000 zielen. Bepaald niet om mee te pronken. Waarom dan? Wel omdat God hen lief had. Punt uit. Als een jongen een meisje lief heeft en uitkiest, dan zegt de omgeving misschien wel van, tja, snap jij nou wat die in dat jicht ziet? Dan zegt die jongen, die zegt, nee, ik heb jou lief. Punt uit. Ik heb jou lief. Nou, zo deed God met Israël. Zoals Ezechiël dat zo prachtig verwoordt. Israël was een vondelingetje, zomaar aan de kant van de weg gelegd. Nog trappelend in het bloed. En iedereen liep aan hem voorbij. Tot ik voorbij kwam, zei God. En ik zag haar en ik pakte haar op en ik waste haar. Ik trok haar schone kleertjes aan en ik voerde haar en ze werd een mooie jonge vrouw en toen ging ik met jou trouwen. Dat is zo ontroerend, hè? Zo werd je de mijne, zegt God. Was Israël een mooi volk om trots op te zijn? Bepaald niet. Het heeft God menigmaal op het hart getrapt. En toch zegt God, ik heb jou uitverkoren. Jij bent mijn schat. Nou, zo was het ook met Jacob en Esau. Jacob lief gehad, Esau gehaat. Nog voor ze iets goeds of iets kwaads hadden gedaan, had God Jacob uitgekozen. Vrijmachtig, dus niet op grond van werken, maar omdat God dat zo wilde. Dus hij hinkt niet achter zijn schepselen aan. Oh, zegt er iemand. Dus voor die tijd, voor eeuwigheid, voor de eeuwigheid als het ware, heeft God al bepaald dat Jacob zalig zou worden en dat Esau naar de verdoemenis zou gaan. Maar waar staat dat? Wij zijn zo gewend aan de vraag, ben ik wel uitverkoren? Of ben ik misschien wel verworpen? Het gaat in Romeinen 9 niet om het lot na de dood, maar het gaat om hun plaats in het leven. Dus de vraag is niet of Jacob en Esau in de hemel komen, om zo te zeggen. Maar het gaat erom om de vraag welke plaats ze hebben in de heilsgeschiedenis van God. Het gaat hier niet om zo te zeggen om uitverkiezing tot zaligheid, maar om uitverkiezing tot dienst. Ik wil dat duidelijk maken. Ik hoorde dat hier ouderlingen en diaken er gekozen worden, binnenkort, nietwaar? Nou, vroeger ging het zo dat als je 2 ouderlingen moest hebben, dan zet je de 4 op tal. En de gemeente die koos dan 2 van hen. En dan zeiden we, door de gemeente gekozen en door God, en mitsdien door God zelf gekozen. De andere 2 die vielen dus gewoon af. Maar niemand haalde het in zijn hoofd om te verklaren dat die 2 afvallers dat die verloren gaan. Dat ze naar de verdoemenis gaan. Ze zijn gepasseerd voor de dienst van ouderling. Nou, Esau is gepasseerd om stamvader te worden van het volk Israël. Dat betekent het woord Jacob heb ik lief gehad. Hij mocht de stamvader worden van Israël. Esau heb ik gehaat. Hij komt op de tweede plek. Hij wordt geen stamvader. Maar dat betekent niet dat Esau van eeuwigheid af verworpen zou zijn. Dat staat nergens in de Bijbel. Hij stond niet buiten Gods genade. Esau die kreeg ook Gods zegen. Wij kennen dat woord, die woorden liefhebben en haten kennen wij ook uit het woord van Jezus. Niemand kan twee heren dienen. Of hij zal de een haten en de ander zal hij liefhebben. Dus ik moet een bepaalde keuze doen, wil Jezus maar zeggen. Of een ander woord van de Heer Jezus. Als iemand tot mij wil komen en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn kinderen, dan betekent dat niet dat als je je moeder tegenkomt, haar wel kunt doodkijken. Als je je kinderen vernietigend aankijkt. Maar dan zeg je, de Heer Jezus heeft me nou iets opgedragen wat eerst moet. Dat moet eerst. Vader, nou moet u even opzij. En kinderen, jullie moeten nou even geduld hebben. Jullie komen op de tweede plek. Maar is er dan geen verwerping van eeuwigheid? Heeft de Heere niet voor de eeuwen besloten om Kain te verwerpen? En Ismaël? En de farao van Egypte? En Judas de verrader? Het leerboek dat wij in Kampen toen moesten bestuderen, dat zegt ja. En wijst bijvoorbeeld op Spreuken 16 vers 4. Daar staat, de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Heeft God bepaald in zijn eeuwige raad, jij moet goddeloos worden? Dat is God onterend. Nee, er wordt meer bedoeld, wacht maar goddeloze, wacht maar. Er komt nog een afrekening van jou. Er komt nog een oordeelsdag. Denk er goed om. Dat wat jij nou doet. Dat je daar niet mee wegkomt vandaag. En wat Kain betreft. Wat heeft God hem gewaarschuwd? Wat heeft hij hem als het ware bij de zonde weggetrokken? Pas op Kain. Dat de zonde jou niet in de greep krijgt. Maar Kain die sloeg zijn eigen weg in. En die liep de weg naar de dood op. En dan de farao van Egypte. Er staat dan toch maar, de Heere verhardde het hart van de farao. Jazeker. Maar eerst lezen wij, de farao verhardde zich. Dat deed hij tot vier keer toe. En bij de vijfde keer, dan zegt God als het ware, zo manneke, jij wilt niet, je mag niet meer. Jij kunt niet meer terug. Nu gaan we door tot het uiterste. Ik verhard jou. Jouw daad wordt jouw lot. En Judas dan? Judas, was hij niet de dupe van Gods besluit dat Jezus aan het kruis moest sterven? Hij moest Jezus wel verraden. Er moest er toch altijd één zijn die Jezus moest verraden. En toevallig gewijs was dat dan Judas. Dat had God dan in zijn eeuwige raad besloten. Judas, de pion op Gods schaakbord. Maar als Judas op Jezus afkomt, in de hof van Gethsemane, dan zegt Jezus niet, ach Judas, je bent ook eigenlijk een stakker. Je kunt er ook eigenlijk niets aan doen. Slachtoffer ben jij voor Gods besluit. Nee, Jezus die stelt hem ten volle aansprakelijk. En als Judas hem een kus geeft, dan zegt Jezus, Judas, vriend, verraad jij de zoon des mensen met een kus. Judas hoefde geen verrader te worden. Hij wilde het zelf. En toen Judas een dag later als een waanzinnige door de straten van Jeruzalem liep, ik heb verraden onschuldig bloed. Trouwens, dat is de enige die voor Jezus opkwam, weet u dat wel? De anderen waren nergens te vinden, maar Judas riep, ik heb verraden onschuldig bloed. Maar goed, toen stond de deur nog voor hem open. Het scheelde maar één letter. Hij riep, Jezus is door mij gestorven. Had hij nog maar geroepen, Jezus is voor mij gestorven. Dan was hij behouden. Laten we maar vasthouden, lieve mensen, aan de meest bekende tekst uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Niet een deel, maar de wereld gehad. U en jou. En mij. God wil, staat ergens anders, dat alle mensen tot bekering komen, tot erkentenis van de waarheid komen. God wil niet dat mensen verloren gaan. Dat is niet zijn hart. Hij heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En als de Heere God zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen, dan houdt hij geen slag om de arm. Dan hoeft hij zich niet angstig af te vragen van, ja, ben ik nou wel uitverkoren en horen mijn kinderen er bij mij? Wat dacht u? Zo royaal als de Heere dit zegt, zo royaal meent hij het ook. En ik zou u hartelijk willen uitnodigen om, ja, om die liefde van God maar hartelijk te aanvaarden. En als u dat doet, dan is er ook de wetenschap dat God u net even een slag voor is geweest. God heeft een kruis in deze wereld neergezet. En aan het kruis daar hangt zijn zoon met doorboorde handen. En hij zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En als u onder die armen doorloopt. En u keert u terug. En u keert u om. Dan ziet u op de achterkant van het kruis staan. Uit genade bent u behouden. God heeft u uitgekozen. God heeft jou uitgekozen. Om zijn kind te zijn. God was je net één slag voor. En Jezus zegt. Wie tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Wat dacht u? Hij kiest u uit, hij stopt u de handen vol met zijn belofte, waar hij beteuterd naar staat te kijken, wat eerlijk gezegd, daar had u niet eens op gerekend, u had het ook niet eens verdiend. En wat er daarna gebeurd is in je leven, hoe smerig je handen ook geworden zijn, tegen welke schuttingen je ook geleund hebt, God maakt geen afgesneden zaak met ons. Als we ons omkeren naar God toe, dan zegt hij, fijn kind van mij, dat je eindelijk weer gekomen bent. Hier, pak aan. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Dat is Gods welbehagen. Dat is Gods liefde voor ons. Maar er is ook een keerzijde aan deze medaille. Gods liefde is geen snoepgoed waar je een beetje op kunt sabbelen. En als het er niet naar de zin is, dan zeg je, ach, ik spuug het maar uit. Zo is het ook weer niet. Je spuugt het uit als het jou niet smaakt. Gods liefde vraagt wel wederliefde. Wanneer we onze eigen gang gaan. En maar blijven gaan. En niet bij die schuttingen weggaan. Dan zegt God. Denk erom, jij loopt zo dood. Je komt zo bij de ondergang uit. Dan rust Gods welgevallen niet op ons. Dan is God, daar is God niet onder bewogen onder. Wel nee. Heel zijn gevoel komt in opstand, lieve mensen, als we hem verlaten. Er is er één op wie Gods welbehagen altijd gerust heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Als de hemel opengaat bij de doop van Jezus in de Jordaan, dan klinkt de stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Als wij in deze Jezus Christus, die man naar het kruis, geloven en onder zijn armen doorgaan, dan is Gods welbehagen ook op ons. Dan behoren we tot hen, over wie de engelen zongen in de velden van Efrata, mensen van Gods welbehagen. En dat daar een heel volk toe behoort, dat blijkt wel uit wat er vooraf door de engelen gezegd is, zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. Niet een groepje, niet een clubje, maar heel het volk. Nou, zo mogen wij er vast op rekenen dat op de gemeente van Jezus Christus Gods welbehagen rust. Alleen, dat geeft wel verplichtingen. We gaan niet vrijwillend het koninkrijk van God binnen. Paulus zegt ergens, werkt uw zaligheid met vrezen en beven. Maak uw roeping en verkiezing vast. Een onheilig leven zet de verkiezing op losse schroeven. Mensen zonder vaste koers worden zwabberaars en fladderaars. En ze raken van de weg en ze verspelen Gods belofte. Maar wie vraagt, Heer, hoe wilt u dat ik zal leven? Die maakt zijn roeping en verkiezing vast. We gaan weer terug naar het begin van de preek. En we vragen met het leerboek uit Kampen. Dat ik meer dan 40 jaar geleden moest bestuderen. Zo'n dikke pil. Hoe komt het dat onder gedoopte christenen velen zich afkeren van het evangelie? Het antwoord is niet, God besloot hen in zijn eeuwige raad voorbij te gaan. Maar Jan, Mathilde, Klaas, die besloten nee te zeggen tegen God en dat te blijven doen, terwijl God hen toch in hun doop gekust heeft en gezegd heeft, ik wil altijd jouw vader zijn. Ik denk aan een boek, en misschien heb ik dat wel eens een keer vermeld toen ik hier nog dominee was, van Klaas Popma met de titel Het Paradijs is dichtbij. Het boek eindigt met een droom van een jongen. Hij droomt dat hij met zijn opa op weg is naar de troon van God op de jongste dag. En dan ziet hij dat alle volken die komen naar voren en ze gaan naar de troon van God. En hij ziet dat de meesten naar de rechterhand van God gaan. Maar enkelen die gaan naar de linkerhand. En terwijl ze vlak bij die linkerhand zijn, wenkt God nog met zijn rechterhand. Kom! En ze bleven al starrig neeschudden en verdwenen achter de horizon. Zullen we van de uitverkiezing, lieve mensen, maar geen probleem maken en toch maar dapper en blij zingen met grote verwondering in ons hart. Eer ik een woord van u vernam, hebt gij mij uitverkoren. Amen.